Vader, wat is het geweldig om een moment bij u troon te zitten. Om gewoon bij u in uw aanwezigheid te zijn. En om te vertellen wat ons bezighoudt. Wat onze zorgen zijn. Waar we tegenaan lopen. Waar we moeite mee hebben. Waarvoor we misschien bang zijn. Vader, als we dan dicht bij u zijn, als we bij uw troon zijn en met u in gesprek zijn, dan is het zo vaak zo dat terwijl we het allemaal bij u brengen, en we steeds naar u kijken en in uw aanwezigheid zijn, dan word ik vaak steeds stiller. En dan realiseer ik me dat al die problemen en alles wat mij bezig gaat eigenlijk in het niet vallen bij uw grootheid, bij uw tegenwoordigheid, bij uw liefde. En het enige wat u dan iedere keer weer vertelt van: Arjen, ik hou van je en ik zorg voor je. Wees niet bang. Je hoeft het nooit alleen te doen, ik ben bij je. In iedere situatie wil God ons helpen, wil God tot ons komen. En ik dank u voor de belofte in uw woord, Heer, als wij tot u naderen. Als wij op weg zijn naar u toe. Als wij een eerste stap doen naar u toe, komt u al naar ons toe. Als wij tot u naderen, nadert u tot ons. En Vader, ik dank u daarvoor. Ik dank u daarvoor dat u ieder moment, iedere stap van ons leven kent. Dat u ons volgt. Dat u ons bemoedigt, dat u ons aanmoedigt. En bovenal dat u ontzettend veel van ons houdt. Ik dank u daarvoor en ik bid u zo voor een ieder vanmorgen. Voor alle kerkdiensten, voor alle samenkomsten. Heer, wilt u daar aanwezig zijn met uw Heilige Geest? Wilt u mensen bemoedigen? Wilt u mensen aanraken? Heer, ik bid u zo voor de zendelingen over de wereld. Voor evangelisten en zendelingen die misschien alleen staan. Heer, en die het zo nodig hebben om af en toe bij u te zijn. Om voor uw troon te staan. Om uw aanwezigheid te ervaren. Vader, ik bid u, wilt u met hen zijn op dit moment. Heer, wilt u laten zien dat u een levende God bent. Heer, ook al lopen ze tegen muren aan. Wilt u bij hen zijn. Vader, ik bid u zo voor uw kerk. Voor de samenkomsten, voor alle gelovigen over de wereld. Voor uw koninkrijk. Heer, ik bid u dat uw koninkrijk groter wordt. Dat uw koninkrijk ruim baan krijgt over de aarde heen. En Vader, misschien dat de angst voor die financiën toeneemt, Heer. Dan bid ik u dat uw koninkrijk sneller gaat. Heer, dat uw koninkrijk sneller ontwikkelt, Heer, dan de angst voor de financiële crisis. Vader, ik bid u, Heer, dat u uw geest zult uitstorten op alle vlees, Heer. Dat is mijn verlangen, dat is ons verlangen. En Vader, ik bid u, help ons om een getuige van u te zijn. Help ons om vrijmoedigheid te hebben in iedere situatie om van u te vertellen. Heer, en ik dank u zo voor alle momenten die u ons geeft. Ik dank u, Heer, voor de genezingavond die we hier hebben. Dat we iedere keer weer het evangelie mogen vertellen. Vader, ik dank u voor de momenten op ons werk. Ik dank u, Heer, voor onze familie. Heer, waar we iedere keer weer een getuige mogen zijn, hoe moeilijk soms ook. Vader, ik dank u dat u ons volgt met wonderen en tekenen. Heer, want uw hart gaat uit naar de mens. Uw hart. Heer, het is uw verlangen dat in ieder mens tot geloof komt. Dat in ieder mens tot behoud komt. Heer, u heeft ieder mens geschapen. En u houdt van de mens. En Vader, wilt u dat in ons hart geven, Heer, dat we van ieder mens houden. En dat we erop uitgaan. Heer, dat we Jezus als voorbeeld nemen, Heer, die erop uitging. Die mensen bezocht, die eenzaam waren, die moeilijkheden kenden. En Vader, ik dank u, Heer, voor deze momenten. En Heer, als we straks in uw woord gaan lezen en van u gaan horen, dan bid ik u, Heer, wilt u ons aanraken. En ik dank u voor dit moment van aanbidding. Ik dank u voor uw aanwezigheid. En ik prijs u een grote naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Bram.
Goedemorgen. Dat is een mooi evenwicht zo. Heerlijk, Paul. Zit te genieten. Fijn dat u alle in zulke grote getalen bent gekomen. Ik wou vanmorgen kijken naar, ik heb een aantal gedachten op mijn hart die ik graag wil delen. We even beginnen bij Marcus 3. Misschien moet ik wel daar staan. Ga niet verder. Marcus 2 aan het eind staat een stukje waar de discipelen van Jezus op de Sabbat arend plukken en dan wat van die dingetjes eten. En er ontstaat een hele discussie over. En het is belangrijk om dat eventjes in gedachten te houden als we doorgaan in Marcus 3. En daar staat, en hij ging wederom een synagoge binnen en daar was een man met een verschrompelde hand. En zij letten op hem of hij op de Sabbat genezen zou om hem te kunnen aanklagen. Leuke setting, hè? Als je op die manier ergens in een gemeente bent of in een groep mensen en ze zitten allemaal te kijken of je wat fout gaat doen. Dat is een leuke positieve sfeer was daar. En hij zei dit tot de mensen met de verstompelde hand, kom in het midden staan. En dat midden, dat is, als je een beetje, is hij wel eens in een synagoge geweest? Ja, ooit eens een keer. Moet je toch gewoon eens gaan doen. Als man moet je zo'n dingetje op. Ik heb bij mij kopen trouwens. Dat vind ik een ander van. Ze zeggen dat ik een beetje Joods bloed heb. Dat komt er af en toe een beetje uit. En de meeste synagogen zijn als een vierkant gebouwd. Hè? Dus dat gebeurt in het midden, min of meer. En de verdieping boven zijn de vrouwen. De verdieping beneden zijn de mannen. Dat zijn allemaal verhalen bij. Maar dus dat in het midden, dat is eigenlijk heel logisch. Want dat is zo'n beetje ja, het centrum waar daaromheen gebeurt het allemaal. Daaromheen zitten de mensen. En volgens mij hoor ik een echo. Kom in het midden staan. En hij zeide tot hen, is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. En nadat hij hen zeer bedroefd over de verharding van hun hart rondom zich met toorn had aangezien, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte haar uit en zijn hand werd wederom gezond. En de fariseeën gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen overleg tegen hem, ten einde hem om te brengen. Leuke gemeente hier. Jammer dat we daar geen lid van kunnen worden, ja toch? Het is echt de perfecte situatie. Maar het gaat mij niet zozeer over die dynamiek en dat wat hier plaatsvindt in die zin, maar het gaat mij om Jezus. En ik geloof dat dit is een van de momenten, er zijn een aantal andere punten waar we ook nog even naar zullen kijken. Het gaat mij vanmorgen om passie. En wat ik hier zie is Jezus die in contact is met zijn gevoel, die in contact is met zijn gevoel voor rechtvaardigheid, in contact is met wat klopt en wat klopt nou niet. En de hele situatie die je hier ziet is mensen die zo bezig zijn met wetjes en regeltjes en tradities, dat ze het hele idee waar het om gaat kwijtgeraakt zijn. Maar dat niet alleen. Kijk, je kan discussiëren over wat mocht dan wel op de Shabbat of niet. De meeste rabbijnen zullen je vertellen dat de Shabbat gaat om het leven. Dus de mens is altijd belangrijker dan de Shabbat. Dat is ook wat Jezus heel nadrukkelijk neerzet. Als het gaat om het redden van iemand, dan vallen alle regels weg. Dat is de kern. Hè? Maar waar ze hiermee bezig zijn is van, hoe gaat hij er nou om, wat doet hij fout? En nogmaals, het gaat mij dus niet zozeer over hoe gaan we met Shabbat om, maar hoe gaat Jezus om met mensen die eigenlijk hun gevoel voor rechtvaardigheid en voor menselijkheid achter zich gelaten hebben. En ik wil dat eigenlijk nog een keertje omkeren en zeggen, kan jij nog kwaad worden over onrechtvaardigheid? Kunnen wij als christenen ons nog boos maken over dingen die niet kloppen? Ik vind dit stuk altijd heel bijzonder, want je ziet hier een emotionele Jezus op verschillende manieren. Ten eerste heeft hij best door wat hier gebeurt, hoor. Hij wordt er echt niet in geluisterd. Dat proberen ze wel, maar hij trapt er op die manier niet aan, maar hij gaat die confrontatie wel aan. Het is niet zo dat hij... Ik ben wel eens in een gemeente geweest en dan zeiden ze, wil je niet over tienden spreken, want we kennen jouw ideeën erover. Ik weet niet precies wat je daar dan van moet denken. Als ik dan op mijn hart had gehad om over tiende te spreken, dan had ik op dat moment gezegd van, dat was nou precies wat ik wel op mijn hart heb. Wat gaan we doen? Zeg het maar. Uiteindelijk, als je echt spreekt, ben je onder het gezag van wat er op die plaats gebeurt. Ik ben niet zo dat ik dan denk van, ik had iets anders in gedachten, maar laten we het nou maar eens over tien gaan hebben. Dat, zo zit ik dan weer niet in elkaar. Maar het is hier wel dat Jezus gaat daar binnen en gaat die confrontatie wel aan. Hij weet wat daar voor iets gaat gebeuren, maar hij heeft niet als een soort van, dan zeggen ze dit en dan zeg ik dat, als een schaakspel heeft hij dit niet uitgedacht. Want hij zegt wel tot ze, is het geoorloofd op de Shabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. En nadat hij hen zeer bedroefd over de verharding van hun hart. Weet je, Jezus stelt die vraag en dan kijkt hij ze. Hij staat er in het midden. Dus ik stel me zo voor dat hij ze zo allemaal zo stuk voor stuk aankijkt. En allemaal is het mondje dicht. Niemand zegt wat. We houden ons allemaal aan de partyline, zo gezegd. We zitten allemaal te kijken van wat gaat hier gebeuren. En zijn eerste gevoel, wat hier ook heel duidelijk uitgedrukt wordt, is verdriet. Hoe kan het zijn dat mensen die zo dicht bij het woord van God staan, die hier zijn in feite om God te zoeken, dat die zo verhard zijn en dat ze zo dicht zijn. En dat ze eigenlijk alleen maar het principe volgen en niet de mensen zien. Ze zijn losgeraakt van het feit dat God houdt van mensen. En dat het God allereerst gaat om de mens. En je ziet dat verdriet. En Jezus laat dat verdriet toe. Durf jij dat verdriet nog toe te laten? Dat is een vraag die stel ik jullie, maar stel ik ook aan mezelf. Heel veel van ons hebben best wel wat meegemaakt zo in het leven. In de gemeente, ook daarbuiten. Durven we dat nog toe te laten? Durven we nog mensen te zijn die een contact kunnen maken met ons gevoel of zeggen van het is overal wat. Je moet gewoon maar een beetje zien dat je je weg eromheen vindt. Jezus staat zichzelf toe om het verdriet te ervaren wat hierbij hoort. Want hij ziet die verharding en zijn eerste reactie is verdriet. Dat deed hij eerst, hè? En nadat hij hen zeer bedroefd over de verharding van hun hart rondom zich met toorn had aangezien. Dat is de volgende emotie. Kan je je dat voorstellen? Dat Jezus hier in het midden staat en dat wij om hem heen staan en dat hij ons stuk voor stuk met toorn aankijkt. In een van de andere evangelie staat zeer toornig. Kan je dat voorstellen? Daarnet was de bedroefde Jezus. Daar kan ik me eigenlijk nog wel redelijk wat voorstellen. Ik kan die man van smarten, die kom ik veel tegen. Dit is een Jezus die boos is. En die ze allemaal ongelooflijk pis aankijkt, om het maar eens even op zijn Hollands te zeggen. Hij is verdriet, maar dat verdriet het vertaalt zich naar een passie van woede, van boosheid. Van waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig? En zo kijkt hij ze stuk voor stuk aan. En nog zegt helemaal niemand iets. Hij is degene die zegt, strek je hand uit. Heel interessant, want kon die man helemaal niet. Hè? Dat was een probleem. Strek je hand uit. En op het moment dat hij Jezus gelooft en doet wat hij niet kan, wordt hij genezen. In mijn werk als coach kom ik regelmatig mensen tegen die niet boos kunnen worden. Helaas zijn heel veel daarvan zijn christenen. En dan wil ik niet zeggen dat christenen mensen zijn die niet meer boos kunnen worden. Maar wij kunnen zo bezig zijn met het positieve willen zien en van wat ik net zei, het is overal wat, dat wij niet meer boos kunnen worden. Er is een bepaalde training die ik doe en daar geef ik mensen een aantal voorbeelden, rollenspelletjes die ze dan doen, waar ze dan boos, een beetje, dat gaat dan bijvoorbeeld het voorbeeld van, je hebt iemand een boek uitgeleend en je wil dat boek terug. En het is nou al de vijfde keer en nog steeds hebben ze dat boek niet bij zich, weet je wel. En nu is het afgelopen, nu wil je dat boek gewoon terug. En nu ga je zeggen, nee, nu dat boek. Niet volgende week, want dat heb ik al eerder gehoord. Ik wil hem nu terug. Hè? Gewoon als een, en tot mijn verbazing zijn er dan mensen die in zo'n rollenspel zeggen, hou dat boek maar. Omdat we hebben een probleem ontwikkeld, ja, om contact te maken met dat gevoel van woede. Nou wil ik je even een verschil maken tussen woede en frustratie. Frustratie, dat kennen we allemaal. Frustratie vertaalt zich in stress. Dat is ontzettend slecht voor je. Als dat eruit komt, dan gebeuren er allerlei dingen om je heen. En dan vertaalt het zich meestal in agressie. Dat willen we ook niet zo graag zien. Als je het er niet uit laat komen, dan vertaalt het zich in allerlei rare ziektes die je dan krijgt. En dan moet je naar de fysiotherapeut omdat je nek vastzit. Dat zijn dingen die zijn heel, heel slecht voor ons. Daar zijn we ook niet voor bedoeld. We zijn niet bestemd om gefrustreerd op aarde rond te lopen. Jezus liep ook zeker niet gefrustreerd rond. Nee, integendeel, hij staat zich toe om werkelijk te voelen. Hij voelt die bedroefdheid over het feit dat deze mensen die man al langere tijd in hun midden hebben. En hij mag wel genezen, maar niet nu. Want het is nu, we moeten wel de regels in de gaten houden, broeder. Maar hij staat zichzelf ook toe om boos te worden. Als je dus op Jezus wil lijken, dan moet je boos kunnen worden. Amen? Een duidelijk amen. Een paar die een beetje twijfelen. Is mijn boodschap vanmorgen, wij moeten een boos christendom worden? Nee, dat is het niet. Maar wel, kunnen wij nog boos worden over dingen? Ja? Kunnen wij nog boos worden? Jij noemde die kredietcrisis net indirect. Maar kunnen wij nog boos worden over het feit dat in deze wereld mensen zijn die gewoon hun zakken vullen? Ja? En het helemaal niets kan schelen hoe dat zich vertaalt in gevolgen voor andere mensen. Maar echt alleen maar, kan je er kwaad over worden? Of als ik dat zeg op dit moment, denk je van, oh, zou die richting SP aan het bewegen zijn? Ja? Ik zie in Jezus iemand die zich zo verschrikkelijk kwaad kan maken over onrecht. Die zich zo verschrikkelijk kwaad kan maken over dingen die niet kloppen. Ik zie dat ook als je het... Ik heb gisteren een heel aantal teksten zitten lezen uit het Oude Testament. Het is te veel, want dan zijn we alleen maar bezig allemaal teksten. Maar God die zegt, hij gaat brullen als een leeuw. Hij zal brullen en het moment zal komen dat hij zegt, en nou, genoeg is genoeg. Het is gewoon afgelopen. In het hart van God zit ongelooflijk veel emotie. En dat gevoel over onrechtvaardigheid kan niet. Dat is zo wezenlijk voor het karakter van God. Als ik over de Vader lees in het Oude Testament, dan zie ik een gepassioneerde persoon. Als ik lees hoe Jezus bezig is, dan zie ik een gepassioneerde persoon. Als die, het schitterende profetische verhaal, als hij op die ezel in Jeruzalem binnengaat en naar het kern van het Jodendom toe gaat, hè? Rijdend op die ezel. En het is heel bijzonder. Op het moment dat dat gebeurt, beginnen de mensen ineens takken van de bomen af te trekken. En ze beginnen Hosanna, hè? God red ons, te zingen. Wat allemaal hoort bij het Loofhuttenfeest. Het was helemaal niet de tijd voor het Loofhuttenfeest. Het ging richting Pasen. Maar ineens, als hij dat gaat doen, is er een soort van profetische voorvervulling van, dit is eigenlijk wat er gebeurt op het Loofhuttenfeest. God die komt bij de kern van waar het plaatsvindt. Het huis van gebed, van een huis van geld verdienen. Ik heb helemaal geen probleem met geld verdienen hoor. Maar zoals het daar gebeurde, klopte het niet. En hij gaat daar binnen, jullie kennen het al, maar hij gooit die tafels om. En het is een. Kan je iets zien bij die passie die er is? En het is niet dat hij ineens door het lint ging of zo. Nee, ik geloof dat het een passie is die hij toelaat in zijn hart. Kennen we dat? Mag dat? Mogen wij gepassioneerd zijn? Wat zeg je dan, mannen? Als ik nou eens... Dat is heel goed wat je zegt. Ja?
Vaak als je zoiets doet, dan krijg je de vermaning van, ja, dit zeg je niet uit liefde.
En ja.
Dan sta je vaak, ja.
En is dat dan zo?
Nee.
Oké.
Okay. In mij ga ik niet mensen.
Nee. Dus dat zegt iets over de...
Het is wel pijn als mensen dat zeggen. Op het moment, ja, dat het wel uit liefde is. Maar ja, hoe leg je dat uit?
Ja. Is dit uit liefde, denk je?
Ja.
Welke liefde zien we hier? Ja, liefde naar die man met die hand, hè?
Nou ja,
als je bedoelt dat binnengaan in de tempel. En ja. Maar als je Jezus ziet in die synagoge worden die man genezen, wat voor liefde zie je daar? Wat passioneert Jezus op dat moment? Waarom kijkt hij ze allemaal stuk voor stuk toornig aan?
Dat zijn mijn daden hebben met die man.
Ja, ze zien die man helemaal niet, hè? Ze zijn zo bezig met de regels dat het niet meer om een mens gaat. En ze hebben het hart van God gemist. Ze hebben het vervangen door een aantal regels en een aantal tradities. En dat was in die tijd wel heel erg, hoor. Het was wel heel ver gegaan. Maar het zit ook een beetje in ons, hè, om te zeggen van, klopt dat allemaal wel met... wat jij zegt, Tamara, is heel, heel goed. Ook die link tussen die twee dingen is goed. Maar ik wil het eigenlijk omdraaien. Ik denk dat moed voorkomt uit passie. En als je werkelijk gepassioneerd over iets bent, dan heb je de moed om dingen te doen. Ik denk dat Jezus deze dingen doet, juist omdat hij zo gepassioneerd was. Juist omdat hij op aarde kwam om zijn vader te laten zien. En dat het beeld wat men gemaakt had van zijn vader er al helemaal niets lijkt op wie God de Vader is. En als je zo gemotiveerd bent en zo gepassioneerd bent over zoiets, dan grijp je de moed. Niet om gefrustreerd te raken, maar de moed om uit te spreken. Mensen, dit klopt niet. Waar zijn we mee bezig? En wat ik in mijn geest voel is iets van, wanneer gaan wij als christenen, waarom lopen wij, dit is even een stukje frustratie, waarom lopen wij overal achteraan? Ja? Waarom hebben wij niet een boodschap over de rol van de vrouw gehad al 100 jaar geleden of 200 jaar geleden? In de kerk van de tijd van het evangelie, de tijd van handelingen, dat was een heerlijke tijd hoor. Wat dat betreft, mannen en vrouwen, openheid. En waarom lopen wij achter dingen aan? Waarom zijn wij niet supergroen, om iets te noemen? Gaat hij weer over politiek praten? Nee, ik praat niet over politiek. Maar dit is een planeet die mijn vader gemaakt heeft. Ja, toch? En hij heeft hem aan ons gegeven en hij heeft gezegd, zorg ervoor, wees ermee bezig. Hoe ga ik ermee om? Dat is een hele duidelijke vraag naar mezelf. Kan ik er nog boos over worden dat ik zelf soms keuzes maak om... Ik had van de week bananen gekocht. Mijn vrouw zei, waarom heb je geen Fairtrade gekocht? Die hingen erboven. Waren nog goedkoper ook. Ik heb daar wel niet gezien. Had ik gezien, had ik ze wel genomen. Maar zouden wij niet juist... Ik bedoel, het is dus helemaal niet politiek. Ik begrijp dat even heel goed. Het gaat mij niet om politiek. Maar zouden wij nou juist niet die mensen moeten zijn die keuzes maken vanuit onze passie van, wat is nou in lijn met wat onze vader wil? Wat is in lijn? Wat zou Jezus doen? Dat... What would Jesus do? Je kent die armbandjes wel, maar dat wordt ook weer iets religieus. Zijn we bezig met... ik wil geen eens zeggen, zijn we bezig met wat Jezus zou doen, maar voelen we die passie die hij heeft, waardoor we boos kunnen worden over dingen die niet kloppen. En misschien dan inderdaad een uitspraak doen die niet begrepen wordt. Jezus doet er heel veel, hè? En dan gaan we dus, en hoeveel hebben we daar nou niet van in onze gemeentes? Dan gaan we naar een soort van haalbaarheids... Ja, dat is niet haalbaar. Ja, maar het is, ach, laat het maar een beetje... Eigenlijk is dat water in de wijn, ja toch? Een beetje een soort van rustig christendom. Ik zag vorige week een advertentie van een boek. Je kon de eerste 60 pagina's downloaden. Ik heb ze, geloof ik, wel gedownload, maar nog niet gelezen. Ik ga ze in ieder geval wel lezen. Christless Christianity. Christendom zonder Christus. En de inleiding die ik erover las, raakte me eigenlijk heel erg. Hoe kunnen wij... We kunnen zo makkelijk bezig zijn met kerk zijn en met christen zijn. En ons, ja, en met allerlei dingen ons... Terwijl niet Christus aan de kern staat. En wat ik heel sterk voel, is dat op het moment dat we Christus werkelijk in de kern zetten, dan komt er ook dat stuk passie. Want hij is, om het eventjes naar Narnia terug te brengen, die leeuw van Juda is geen tamme leeuw, hoor. En hij brult echt. Ik zou die brul zo graag willen gaan horen vanuit ons midden. Niet gestimuleerd vanuit politieke motieven, niet gestimuleerd vanuit maatschappijvisies, maar vanuit het feit van, onze vader heeft een troon waarvan hij zegt, hij is gebaseerd op gerecht en gerechtigheid. Al een aantal jaren spreken mijn vrouw en mij die tekst uit Micha. Hij is de laatste jaren eens heel populair geworden. Micha 6 vers 8. Ik kan Micha nooit vinden, dus we moeten even tijd geven om het te zoeken. Oh ja. Ik geloof dat ik hier wel eens verteld heb, ik weet niet of je dat herinnert, dat wij een bepaalde tijd waren heel veel bezig met conferenties en heel veel zending. En we zagen ongelooflijk veel wonderen gebeuren. Het was heerlijk, het was een heerlijke tijd hoor. En wij waren aan het bidden aan het eind van het jaar van, Heer, wat gaat u ons volgend jaar geven? En we dachten, meer, groter, beter, hè? Je kent het. Tot ons grote verbazing zei God er eigenlijk twee dingen. Eén ding was over zorg voor de weduwe en de wezen. En ik weet niet meer wat voor tekst daarmee te maken had, maar de andere tekst was deze. Micha 6 vers 8. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt, niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Die knalde er bij ons heel erg in. Hoeveel maak jij je nog boos over onrecht? Hoeveel onrecht staan wij toe in ons midden? Of zijn we mensen die passie van Jezus kunnen ervaren en te zeggen van mensen, er kloppen dingen niet. En wij als christenen, juist omdat we Jezus centraal willen zien, willen staan voor gerechtigheid, voor dingen die kloppen. En in ons midden, in onze gemeente, willen we dat dingen gaan kloppen. En misschien klopt het allemaal al hoor, maar we zijn allemaal mensen, dat is voortdurend iets om je mee bezig te houden. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heer van u vraagt. Niet anders dan recht te doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dit is dus ook geen succes-evangelie. Dit is geen evangelie van het gaat knallen en volgend jaar hebben we 3000 leden en een gigantisch gebouw. En dit is een heel ander soort. Dit is, ik leef met God en ik wil bezig zijn met wat Jezus belangrijk vindt. En daarin ligt mijn betrokkenheid. En daarin wil ik dingen zien. Niet anders dan recht te doen. Dat betekent voor mij ook dus onrecht aan de kaak te stellen. En dan sta je vaak alleen. Want mijn vrouw en ik hebben de laatste tijd wel eens tegen elkaar gezegd, ik krijg wel eens het idee dat er iets mis is met deze wereld. Dat er iets niet helemaal klopt. Hebben jullie dat gevoel ook wel eens? Dat er iets fout gegaan is ergens. Ik weet niet helemaal wat. Af en toe denk ik aan een heel oud begrip, zonde. Wat niet meer zo populair is tegenwoordig om daarover te spreken. Maar structureel kloppen de dingen niet. En ik denk dat het, zoals die in Romeinen 8, hè, dat je bent een zoon van God als je geleid wordt door de Heilige Geest. En dan staat er een paar versen verder en de schepping ziet met rijkhalsend verlangen uit naar het openbaar worden van die zonen God. Ik denk dat die zonen God heel veel van die leeuw van Juda in zich hebben. Dat gepassioneerde wat Jezus heeft. Van het moet kloppen en het moet in overeenstemming zijn met het hart van mijn vader. En anders dan deugt het niet. Ik zie die passie ook heel sterk terug bij Paulus. Nou was Paulus een gepassioneerd mens hoor. Als je ziet hoe hij de gemeente vervolgt, dat gaat ook met alle passie. Hij sleurt die mensen de huizen uit, gooit ze de gevangenis in. Dat is allemaal nogal, gebeurt nogal heftig. Maar laten we even daar naartoe gaan. Colossense 1 is een voorbeeld, ik wil niet alleen als voorbeeld laten zien, ook inhoudelijk, maar van wat er met Paulus gebeurt zodra hij aan Jezus denkt. Peter schrijft over de boeken van Paulus, van dat een en ander nogal moeilijk te begrijpen is. Hebben jullie dat wel eens, die teksten in 2 Peters geloof ik? En dat komt voor een gedeelte dat zodra Paulus de naam Jezus tegenkomt, dan wordt hij zo enthousiast. En dan wordt hij zo gepassioneerd. En dan kan hij eigenlijk niet ophouden om te benoemen wie Jezus is. Colossense 1 vers 15. Hij is het beeld, Jezus, van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar, de zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken en door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises alle dingen weer met zich te verzoenen. Door hem het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Voel je die passie? Voel je dat als hij over Jezus gaat praten dat er iets gebeurt? En dat hij eigenlijk niet meer kan ophouden. En er zit hier heel veel, ik wil dat vanmorgen niet doen, maar er zit hier heel veel ook hele mooie Hebreeuwse diepte in. Waarom die nou precies dit zegt en waar dat allemaal mee te maken heeft. Maar het is een passie waar Jezus in het centrum staat. En daaruit komen al die dingen voort. Mensen, ik geloof voor mijzelf, hè, misschien spreek ik vanmorgen wel hoofdzakelijk voor mijzelf. Het is voor mij tijd om weer helemaal terug te gaan naar wie is Jezus. Ik zat vorige week een aantal dingen te bestuderen. Ik kwam met die tekst tegen. Die kennen jullie vast wel in Samuel. Waar er gesproken wordt over weerspannigheid en ongezeggelijkheid. Een tekst die mijn richting door sommige voorgangers wel eens
Je moet uitkijken dat je niet gaat rebelleren, is het dan. Tekst waar ik nogal mee geworsteld heb, tot God me liet zien dat het tegen een leider gezegd werd, tegen Saul. Het is een tekst die naar leiders toe gaat. Maar daar wordt een gegeven moment genoemd het dienen van terafiem. Weet je welke tekst ik over heb? Zoek maar even op. 1 Samuel. Ik moet wel even zoeken hoor. Ik denk trouwens dat het 2 Samuel is. Nou, ik denk dat ik hem niet ga vinden. Want dan had ik hem nu al. Laat ik de kern weergeven van wat ik ermee bedoel. Het dienen van terafiem. Het woordje terafiem, dat waren dus afgoden. Hè? En heel veel Israëlieten hadden die dingen dus in huis. En terafiem komt af van het woord Rafa. En Rafa, dat woord kennen jullie vast nog wel. Waar komt het bekend voor? Jehovah Rafa, de Heer die mijn genezer is. En dat was ook de bedoeling van die afgoden die ze in huis hadden, dat het genezing en voorspoed enzovoort zou geven. En dan staat er het dienen van terafiem. Met andere woorden, bezig zijn met dingen die om God heen zijn, maar niet de kern zijn. Heer, wilt u mij voorspoed geven? Heer, wilt u mij genezing geven? Ik denk dat je al die dingen mag vragen, maar je mag ze niet dienen. Als je God dient en als je werkelijk enthousiast bent over wie hij is, dan mag je verwachten dat hij je zegent, want dat, zo is hij. Maar uiteindelijk gaat het niet om de zegen, maar gaat het om hemzelf. En ik vraag me wel eens af of wij niet het gevaar lopen. Hè? Dat is dat boek van die Christless Christianity. Dat we met al die dingen die met God te maken hebben bezig zijn. Al die dingen die met Jezus te maken hebben bezig zijn. Maar waar is Jezus zelf? Waar is hij zelf? Is hij inderdaad het centrum van je geloof? En is die passie die je in hem voelt, durf je die passie in jezelf toe te drapen? En jij hebt helemaal gelijk hoor. Ik weet niet precies wat er gaat gebeuren als wij met z'n allen gepassioneerd zouden worden. En als het die standpunten die Jezus inneemt, die soms behoorlijk ongenuanceerd zijn. Want hij zegt precies, zo is het. Zo denkt mijn vader erover. Wat er zou gebeuren. Aan de andere kant denk ik van, zou het niet eens tijd worden? Dat we ons echt, dat hart van God, als dat we ons daarmee verbinden. Dat hart van die leeuw van Juda zie ik erachter. Die brullende leeuw. Die zegt, genoeg is genoeg. En als er één zoutend zout geluid zou moeten zijn in deze wereld, dan moet het bij ons vandaan komen. Dat we zullen spreken over dit klopt en dit klopt niet. En dat we het aandurven te wijzen als het niet deugt. En dat wat wij zelf iedere keer opnieuw ons mogen afvragen. Klopt het wat ik aan het doen ben? Klopt het wat wij aan het doen zijn? Is dit rechtvaardig? Ik heb zelf heel sterk het verlangen om meer van die passie van Jezus, om die toe te laten. Ik hoop niet dat ik een boos, verdrietig mens daarvan wordt. Dat verwacht ik niet. Ik geloof niet dat Jezus dat was namelijk. Maar wel dat wij mogen uitspreken hoe het echt is. En dat we niet zeggen, ja, nou ja, goed. Ja. Het is nou helemaal zo. Zou het niet ontzettend zonde zijn als we afdalen naar dat niveau, dat we zeggen, ja, ach, het valt gewoon niet mee, hè. Het is allemaal niet zo makkelijk. Voelen jullie iets van wat ik zeg? Een aantal zitten me een beetje blink aan te kijken. Zou je daar iets van willen ervaren? Van die yes. En misschien wat jij zegt. Ja, oké, wat gebeurt er als je onomwonden je. Ik geloof niet dat je het ongenuanceerd hoeft te zeggen hoor. Maar dat we gaan spreken van dit klopt en dat klopt niet. Wie voelt er wat bij? Dat is wel aardig wat, ja. Zullen we gaan staan met z'n allen? Heer Jezus, als we u zien, in dit verhaal van deze genezing op Sabbat. Dan voelen we die passie die erin is. Aan de ene kant het verdriet dat niet de liefde de belangrijkste maatstaf is. Aan de andere kant ook de boosheid over verharding. En ik wil bidden vanmorgen, Heer, dat die passie die we zien in die leeuw van Juda. Ja, u bent het lam wat geslacht is. En die kant mogen we ook kennen. Maar we mogen ook die kant kennen van de leeuw van Juda. Die leeuw die brult en die het uitroept. Mijn troon is gebaseerd op recht en op gerechtigheid. U bent de God van het recht. U bent in alles bent u rechtvaardig. En er is geen onrechtvaardigheid in u. Heer, wilt u dat in ons laten stromen als een rivier? Dat het in ons mag opborrelen. Dat we u in het centrum van alles zien. En dat we ons durven te verbinden met die passie. Dat we ons durven te verbinden met die gevoelens. Van, ja, het moet kloppen. En deze wereld die u ons gegeven hebt, is de moeite waard. En het leven wat u geeft, is de moeite waard. Dat wij als mensen serieus met dingen om mogen gaan. En dat we het niet alleen met ons hoofd, maar met ons hele wezen mogen ervaren. Dat we gepassioneerde christenen mogen zijn. En ik wil bidden dat u ons daarin tegemoet kwam door uw Heilige Geest. Heer, we willen vanmorgen iets ontvangen van die leeuw van Juda. We willen iets ontvangen van die passie en de moed die daaruit voorkomt. Dat als we weten dat het te maken heeft met uw hart, dat we het zullen doen. Dat als we werkelijk verliefd op u zijn, dat alles mogelijk is. En dat we bereid zijn alles te doen, omdat het ons zo inspireert, ons zo boeit. Raak ons aan, Heer, door uw Heilige Geest. En help ons om, als dat niet zo is met ons op dit moment, op u opnieuw in het centrum van alles toe te laten. Zodat u staat aan de kern van wie we zijn. Heer Jezus, we zijn uw kinderen. Maar we willen alles zien met u als centrum. Stroom, Heer. Stroom, Heilige Geest. Met uw kracht. En inspireer ons, motiveer ons. Maak ons vol van passie. Vol van moed. Zodat we een stem durven te laten horen in deze wereld. Stem die niet uit de politiek komt, maar die komt uit uw hart. Omdat u het spreekt, omdat u van mensen houdt. Omdat u het leven lief heeft, omdat u waarheid lief heeft. Omdat het alle dingen bij u gewoon kloppen. Heer, wilt u ons daarin zegenen? Wilt u ons daarin helpen? Wilt u ons daarin de juiste woorden geven? Wilt u ons daarin de kracht en de moed geven? Maar we willen ons daarnaar uitstrekken hier. Het is niet alleen ontvangen, het is uitstrekken. Dank u, Heer. Maak ons een gepassioneerd volk. Die u in alles willen kennen. En die niet bang zijn om te voelen. Ook het verdriet en ook de boosheid. Maar ook de vreugde. In Jezus' naam. Amen.